Vader wordt verzocht met elkander te zingen het tweede en het derde vers van de 108e psalm. Ik zal, o Heer, uw wonderdaad, uw roem de volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Uw waarheid heeft nog paal, nog perk, maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef u boven hemels kringen, en leer al de aard uw grootheid zingen. Zo wordt uw dierbaar volk in het end bevrijd van rampspoed en ellend. O God, verlos ons door uw hand. Verhoor ons, zend ons onderstand. Gij hebt tot onze vreugd voorspeld en in uw heiligdom gemeld dat Sichem mij zijn vorst zou heten en ik het dal van Sukkot meten. Wij noemden u het tweede en het derde vers van Psalm 108. U zal worden gelezen uit de eerste brief van de apostel Petrus, daarvan het tweede hoofdstuk.
Heel de versen die we zo even opzongen, immers daarin bezingt David de liefde, de genade en de getrouwigheid Godes. En toen Saul gevallen was op het gebergte Gilboa, hoe schrikkelijk was het toegesteld. Men zag niets anders als de ondergang van heel het Rijk. Aan de ene zijde de Filistijnen, de andere zijde over Jordaan's Amorieten, die in verbond waren met de Filistijnen. Het land geheel verdeeld, daar waren er. In het noordendeel, die de oudste zoon van Saul koning maakte. In Juda was het David, men zou zeggen, wat moet dat worden, wat moet het worden, daar is gewis de ondergang is daaraan vast. Maar in plaats dat dat nu gebeurd is, is het zo gegaan, dat David in afhankelijkheid van God eerst de Filistijnen sloeg met een grote slag. En dan, als de Filistijnen weer al de legers het samentrokken, dan vraagt David, zal ik gaan en de Filistijnen slaan? Er is het antwoord voor God, nee, dat moet niet doen. Hij moest wachten. En moest omtrekken en wanneer dat hij een geluid zou horen in de bomen die daar stonden, dan was God voor zijn aangezicht. En David heeft gedaan wat God wilde. Nu komt groot verschil openbaar. Saul wilde koning zijn en die wilde God op zijn hand hebben dat die hem tot knecht was. En het bij David andersom. Die wenste dat God koning was en hij knecht om te doen wat God wilde. Nu is Simson begonnen om de Filistijnen te verslaan. En het is David geweest die die zaak heeft volleindigd. Daarbij is het geweest, al stond soms nog zo kritiek, dat God zijn woord heeft bevestigd en al de vijandelijke machten, die heeft God ten onder gebracht door de hand van David en door zijn knechten. Nu zit David daarop, die komt niet voor de dag met, ik, zo'n man, zo'n koning, nog komt hij voor de dag met Joab, de krijgsoverste, en hoeveel helden dat er in zijn leger waren. Maar hij verleent daar het oog op dat God getrouw was. Die had in zijn heiligdom gesproken over de Godse raad uit door zijn werken. Waar David achteraan kwam en God liet in heerschappij gezag, daar was het dat God voor alles zorgdroeg. Dat is dus de grote les, mijn vrienden. Voor u, voor mij een levensles. Om te leren achteraan te komen. Te bedenken dat God is door ongehoorzaamheid. Is al de ellende in de wereld gekomen. Zijn een zoon die is de gehoorzame geworden. Tot in een dood, de dood des kruises. En heeft in die weg het heil en de zaligheid verworven. En vraagt nu van een ieder zonder onderscheid. Dat wij ook eens te gehoorzamen worden. Der waarheid Gods. En die majesteit de plaats geven. Die hem naar recht toekomt. En die hij naar recht waardig is. Want daar waar de zondaar de plaats inneemt, onder Gods majesteit, daarover is de genade aan Gods. Gelijk als dat we lezen, die mij eren, die zal ik eren. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Wij zien daar dus in. Ons heil en ons leven, daar waar we de plaats in nemen, zoals God dat van ons vraagt. Waaraan verbonden zijn, is gewenste gezegende vrucht. Hier, in geloof, in vorming, in toerusting en bekwaammaking, tot het hemels koninkrijk, om hem nog eens eens volmaakt uit alles te eren, en te bedanken. We vragen dan uw aandacht voor het woord Gods uit ons even gelezene schriftgedeelte. Petrus' eerste brief, algemene zendbrief, hoofdstuk 2. En lezen daarvan het 9e vers, waar Gods woord dus luidt. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zult verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. En tot zover. Laat ons nog vooraf zingen uit de 103e psalm. Het 6e en 7e vers. En mijn vrienden, we weten het opschrift boven deze brief die Petrus geschreven heeft aan in de verstrooiing waren, zeggende Petrus, een apostel van Jezus Christus, de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Asië, Bithynië, den uitverkorenen na de voorkennisse Gods des Vaders in de heiligmaking des Geestes tot gehoorzaamheid en besprengingen des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Daar is de brief aan gericht en u hier in het tekstwoord dat uw aandacht voorlazen, en daar spreekt de apostel tot welk een verheven genade staat en stand God die mensen had opgelet. Want als wij hier lezen, Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Sluit dat ten eerste in, daar er van nature geen onderscheid is tussen mensen en mensen uit ene bloede, heeft God het ganse menselijke geslacht geschapen. Dat de genade die maakte onderscheid. En dat was dan hun deel, een uitverkoren geslacht. Dan volgde een koninklijk priesterdom. Dan een verkregen volk. Een heilig volk. Een verkregen volk om te verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft. Tot zijn wonderbare licht. Laat ons dan even stilstaan bij de staat waarin of dat een mens van nature is, gelijk hier aan het einde staat, geroepen uit de macht der duisternis tot zijn wonderbare licht. Als dan van te zijn een uitverkoren geslacht, en dan tot welke verheven staat of dat de genade opleidt, het daar het hoofd der kerk Christus heeft, drie ambten, profeet, priester en koning, zo vermaakt hij aan zijn gemeente ook die ambten. Daar worden ze genoemd een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, en dat om de deugden te verkondigen. Desgene die ze geroepen had uit de duisternis tot wonderbare licht. Laat ons dan in de eerste plaats bedenken, mijn vrienden, dat wat we zeiden op Gods woord gegrond is, daar is geen onderscheid van nature tussen mensen en mensen. Uit eigen bloeden is het ganse menselijke geslacht geschapen. En nu is het krachtens wat daar in het paradijs heeft plaatsgehad. Het men is door vrij en moedwillige overtreding van God afgevallen. Daar is de breuk gevallen. En geldt daarvan allen de heerlijkheid Gods. Dat is, wij zijn zijn beeld verloren wat bestond in kennis, in gerechtigheid en in heiligheid. Is het wonder dat Paulus het daarom die naam geeft, heerlijkheid Gods. Dus, daar is bij ons geen gerechtigheid en heiligheid. Maar mijn vrienden, daar is bij ons ook geen kennis. Dat is er ook niet. En dat daar nog enige kennis over was, waren we in het paradijs niet alles verloren. Dan konden we zeggen dat we wel wonderlijk omlaag waren gedaald. Maar God lof dat nog enig licht bij ons was overgebleven. Nu is het er niet. Wat dan wel, daar wij alle kennis verloren zijn, zo verkeren we onder de tyrannieke macht des duivels. Dat wordt hier genoemd uit de duisternis geroepen tot zijn wonderbaar licht. Daar wordt Satan, die de overste der wereld is, die wordt genoemd de vorst der duisternis. En Christus die noemt hem de overste van deze wereld. Onder diens macht zijn we daarom aanstonds door de geboorte aanwezen verkregen hebben hier op aarde, zo maken we uit te zijn lid van deze tegenwoordige boze wereld, waarop dat Satan baas is en heer en meester. En nu is onze val zo schrikkelijk groot. Wij zien dat niet. Wij gevoelen dat niet. Hebben dat minst geen leed van. Ja, immers, we zijn in de zonde ontvangen. En in de ongerechtigheid geboren. Dus wij zijn gewoon krachtens ons geboorte. Om daarin te leven. En daarom is dat Gods liefde. Wanneer dat u de zondaar te sterk gaat worden en gaat ontdekken aan de werkelijkheid waar we vanmorgen over spraken, dat David kermt ongerechtige dingen, die hadden de overhand over mij. Dus David is erachter gekomen dat de zonde zo macht is, in plaats van wij de baas over de zonde, is de zonde die is de baas over ons. Die heeft ons onder de knie. En God haat en straft de zonde. Dan heeft men geen andere vooruitzicht in de zonde als het rechtvaardige oordeel Gods. Dat brengt, die staat, die brengt dat met zich. En van daaruit, als daar onze ogen te open gaan, dan beleiden we met vragenboeken van Hellebroek dat er na Satan geen ongelukkiger schepsel op aarde is te bedenken als een natuurlijk mens. Zo schrikkelijk is ontstaat dat alleen Satan, daar is geen genade voor. Dus na Satan geen ongelukkiger als wij. Als vanzelf heeft dat reden en oorzaak dat men aan God moet gaan vragen, want de staat waarin we zijn, die deugt niet. Of dat God ons dat eigen maakte, dat we niet in omstandigheden verkeren, dat er veel verandering en dat er verbetering moet plaats hebben, maar dat wij ons in een staat bevinden waar we uit moeten tot elke prijs. Als dat ons eigen was, dan zou het alarmgeroep opgaan. Daar onze staat een totaal gans ondeugdelijke staat is. En nu, als zo is dan de werkelijkheid, vraag nu iemand van nature nog op, nee, want anders, dan was er nog iets goeds in ons overgebleven. Daar moet reden en oorzaak zijn. Waaruit dat we nog God vragen, en daarom schikt hij ons toe de ellende. En daarbij ook dit, God die doet dat, krachtens zijn eeuwig voornemen en welbehagen. Want het is de bedoeling Gods, dat hier waar de troon van Satan is, dat hij hier een gemeente zou zitten. Een gemeente en dat een eeuwige leven. En die komt hij hier te roepen en te trekken door zijn geest en door zijn woord uit deze beroerde en boze wereld. Daarom is hier sprake van een uitverkoren geslacht. Van eeuwigheid heeft die majesteit in zijn raad besloten dat zondaars moeten zalig worden. Als dat niet het geval was, zouden nooit een zalig worden. Want als we het leren kennen zoals dat het is, zo'n greepje vlees tussen vinger en duim is wel 10.000 pond tegenstand tegen God. Met alle vrome praatjes die we soms bij hebben. Maar nu wil God zondaar zalig gemaakt zien. Er is daar in de eeuwigheid, tussen die drie goddelijke personen, is daar onderhandeld over de helder zondags. En heeft het God behaagd om in zijn lieve zoon zich een gemeente te verkiezen en dat een eeuwige leven. En ook krachten die raad van Gods verkiezing is er hier een gemeente. En die gemeente die zal daar blijven. Nu is het wel zo het ene geslacht dat gaat. En het andere dat komt. Maar Christus kan niet zijn zonder onderdanen. Daarom zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Zolang het tijd als dat er een zon zal zijn. En nu, zo spreekt hier dan Petrus deze mensen die in de verstrooiing zijn aan. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Mee te begrepen in dat bundeltje dat levendige bij God. Een uitverkoren geslacht, een geslacht. Die zijn ten nauwste, zijn die aan elkander verwant. Men spreekt immers van in Gods woord. Heel dat land, Kanaan was Gods, is verdeeld in 12 stammen. Dat is onderverdeeld in geslachten. Dus de stam van Juda, zowel als andere stammen, daar waren aparte geslachten. Als ook families, huisgezinnen. Ieder kreeg zijn apart deel. Nu is hier sprake van, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Een geslacht dus, een familie, door God uitverkoren. Men zal zeggen, maar hoe is dat? Geslacht, familie, nabestaanden. Voor eerst zijn we alle nabestaanden uit kracht van onze afkomst in Adam. En ten andere wordt men de nabestaanden uit een arbeid ter genade Gods. Want het behaagt God in dat uitverkoren geslacht in zijn gemeente, om daar door zijn geest en door zijn woord het zielzaligend geloof te werken. Daarom ook genoemd geloof der uitverkoren. Als ook genoemd het rechtvaardigmakend geloof. En dat zielzaligend, dat rechtvaardigmakend, of dat geloof der uitverkoren, dat is niet wat door de redenatie, een zekere dogma, een stelling van deze of die, nee. Het geloof is een gewrochte van de derde persoon, de Heilige Geest. Middelijk door de verkondiging des evangelies. En heeft zijn zitplaats in het hart. Van waaruit zijn de uitgangen des levens. En nu is het zielzaligend geloof. Dat is een levende genade. Dat is een werkzame genade. Het zielzaligend geloof is niet een dood ding, maar is levendig werkzaam omtrent. Het voorwerp des geloofs is Christus. Waarop steunt het geloof? Dat steunt op de beloftenis Gods. In het woord gedaan dus. De beloftenissen van een almachtige God. Daaromtrent is het geloof werkzaam. Daaruit zoekt men dus in geloof de zaligheid in Christus. Daaruit is het, de door dat geloof, dat daar al het heil, de zaligheid en het leven in Christus is, dat alle leven buiten zijn persoon en arbeid wordt de dood. Om daarin die vatbare te zijn, om te worden wederbaard, om te worden vernieuwd, om te worden geheiligd, om alzo een nieuw schepsel te zijn in Christus. En o wonderlijke zaak, nu zijn ze één in Christus met de kerk van alle eeuwen die al ingezameld zijn, met de kerk die nog is, die nog ingezameld moet worden, ja, wat nog in de baarmoeder en in het voornemen Gods besloten ligt. Zij behoren tot die familie, dus tot dat uitverkorene geslacht. Denk eens even in, wat een rijkdom. Dat patriarchen, profeten, apostelen, de ganse christenschaar, wij behoren tot dat uitverkoren geslacht. Is dat geen rijkdom, is dat geen heerlijkheid? Van te behoren tot zulk een hooggaand geslacht, tot zodanig een familie, dat geslacht waar de oorsprong van ligt, in de stilte eener nooit begonnen eeuwigheid. En waar de oudste broeder, de Zoon Gods, op zich nam, krachtens welbehagen Gods, om hen hier in de tijd te roepen, te trekken, te vergaderen, als ze ook te bewaren en helemaal over te brengen in het hemelse en eeuwig koninkrijk. Uitverkoren geslacht. Eerder iets van ons begon te leven, was ook alles was in zijn boek geschreven. Van voor de grondlegging der wereld, uitnemende, verheven, wonderlijke zaak. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, nu eerst in zo'n staat van jammer, van te zijn onder die macht der duisternis. En nu getrokken uit die macht der duisternis. En dat wel tot zijn wonderbare licht, tot licht der genade. En de kennis van de enige en waarachtige God. En nu staat er van dat volk, die uitverkorene, daar staat hiervan dit. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, omdat ge zult verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. Hier is dus sprake van koninklijk ambt, van priesterlijk ambt, en als ook van profetisch ambt. Hoe moeten wij die zaken verstaan? Spreekt hier Petrus niet te hoog? Nee, die spreekt door de Heilige Geest. Dus die handelt over zaken die zeker en gewis zijn. Daarom merken we aan dat de catechismus vraagt, waarom wordt hij Christus? Dat is een gestalte genaamd. En een antwoord, dan is het antwoord daarop, omdat hij van God en Vader van eeuwigheid verordineerd en met een heilige geest gezalfd is. Tot de hoogste profeten leraar, die ons te volkomen raten willen God van onze zaligheid volkomen geopenbaard heeft. Tot enig hoge priester, want een ander is er niet, als heil een, Die met offeranden zijn zijn lichaam zich offer gegeven met voorspraak en voorbidding steeds voortreed bij de Vader. Alzo tot eeuwig en wettig koning, die door geest en woord regeert en bij verworvene verlossing, schudt en ont. Mannen wordt daar ook gevraagd in die zondag, maar waarom wordt gij een christen genaamd? Dan is het antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving mede de lachter ben. Dus hebbende dezelfde geest, omdat ik zijn naam beleide, me tot een leven dank over opofferen en met een goede conscientie tegen de duivelwereld en zijn ganselijk strijden en helemaal met hem over alle schepselen triomferen. Dus nu is daar sprake door het geloof een lidmaat van Christus en zijn zalving de lachter ben. Mijn vrienden, wie werkt het geloof? Dat is toch, zeiden we, de derde persoon, de Heilige Geest. Die dat doet door de verkondiging van het Heilige Evangelie. Dat is het middel waardoor de Heilige Geest werkt. Nu is dit het wonderlijke in het werk Gods. Ten eerste krijgen we te doen onder onze zonde met God die in de huishouding der genade de plaats des rechters inneemt. Waaruit dat wij de eeuwige dood moeten sterven, we niet anders zien. Waaruit dat we in kennis worden gebracht met de Zonen Gods in wie het heil is. En door wien is dat alles? Dat alles dat wordt gewrocht door de verlichting van de derde persoon, de Heilige Geest. En dan is het de Heilige Geest dus die werkt in het hart des zondaars. Want de Vader, als ook de Zoon, werkt door een Heilige Geest. Nu is het de Heilige Geest die in het hart werkt. Maar als persoon is het de Heilige Geest die wij het laatst leren kennen. Dat is kracht, dus de heilsorde die God heeft gesteld. Dus is het de eerste die in het hart werkt, maar als persoon is het de laatste die we leren kennen. Als dan ook staat dat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving mede de lachter ben, sluit dat ook dit in, dat de Zoon God die heeft een Heilige Geest ontvangen, zonder mate. Want zo lezen we, en op hem zal de Geest des Heer rusten. De Geest der wijsheid, des verstands, des raads, der sterke, zijn rieken zal zijn in de vreze des Heeren. En daarom ook de Geest des Heeren, Heeren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Ja, wanneer dat hij stond onder de hand van Johannes en gedoopt werd in de Jordaan, daalde de derde persoon in de gedaante van een duif neder en bleef op hem. Maar nu heeft de Zoon Gods die levendmakende geest verworven door zijn zoenarbeid voor de gemeente. En daarvan spreekt dan de kerk zijn zalving mede de lachter ben. Die dierbare geest die maakt plaats voor de Vader, voor de Zoon, als ook voor zichzelf. En daar die geest dan alzo plaats bij ons maakt, zo is dat het eigen werk van die dierbare geest, die om die Christus verheerlijkt en ons eigen maakt, de ambten van Christus. Ook wordt immers in de Schriftuur de nauwe vereniging met Christus door het geloof voorgesteld bij een huwelijk. Daarom ook zegt Paulus, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees en zegt, deze verborgenheid is groot, want ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Nu is het in de natuur zo, als men trouwt in gemeenschap van goederen, al is de een straatarm, de ander schatrijk. Door dat huwelijk worden al de goederen gelijk. Armoede gaat over, maar ook de rijkdom. Want men deelt in hetzelfde goed. Zo dan ook geestelijk is het ook al zo. Dat Christus die vermaakt van zijn ambten. Nu staat hier ten eerste, waar hij zijt een uitverkoren geslacht. En er staat er een koninklijk priesterdom. En dan volgt het profetisch ambt. Eerst dan even bij koninklijk priesterdom. De Zoon Gods, die is van eeuwigheid af gezalfd geweest. Maar hier in de tijd, onder het oude verbond, alle zalvingen van profeten, priesters, koningen, waren beelden daarvan. Daarmee werd voorgesteld de zalving van Christus met een heilige geest. Nu is het Oude Testament is wel geweest dat men soms was profeet en priester. Maar drie ambten, dat is nooit gebeurd. Maar de Zoon Gods, die niet is uit het geslacht van de hoge priester Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek, daar zijn alle drie die ambten vertegenwoordigt. Voor eerst is toch de Zoon Gods is een waarachtig koning, want al zo is hij beloofd. Ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man die zal zijn een verberging tegen de wind. Als ook staat rechtstreeks van hem, ik doch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Wat is het werk van een koning? Koning die staat boven het volk naar de ordening Gods. Zullen we niet daar verder over spreken hoe het nu is met democratie, volkssoevereiniteit, waarmee al de ordeningen Gods is omvergeworpen en we nou op reis zijn dat heel de democratie zichzelf vermoordt, omdat het tegen Gods woord. En we zien dat in woorden. Ieder die op grond van Gods woord die zaak beziet. Een koning dan was zodanig een persoon die vertegenwoordigde bij het volk die hoge majesteit Gods. Daarom staat er ook dat zij zijn Gods dienaressen. En Israël begeerde een koning. En dat was om voor eruit te gaan, net als de koningen der heidenen gingen voor de andere volkeren. En daar was al van gesproken door God bij Mozes, dat als een koning voor zich begeerde, dan moesten ze die begeren van uit hun broederen, geen buitenlanders. Het moest er één zijn uit hun broederen. Die moest een dubbel van de wet moest die bij zich hebben, om daar steeds in te lezen. En die moest niet de paarden voor zich vermenigvuldigen, om daar zijn vertrouwen op te stellen. Hij moest de vrouwen niet voor zich vermenigvuldigen, en gelijk als dat de heidense koningen deden. Maar gelijk als dat God heilig was, zijn vertegenwoordiger hier om te regeren, die moest ook heilig leven, afgezonderd van de heidenen, en die moest al zijn betrouwen moest die ook stellen op de levende God. En in alle moeilijkheden leven uit de goddelijke wet, die moest in zijn hand zijn. En zo is dat helder en klaar, dat daarmee voorgesteld werd de Zoon Gods. Want hij immers is van ene bloede. Hij toch is de oudste broeder. Hij heeft aangenomen hun vlees en hun natuur uit de maagd Maria door de kracht en werking van een heilige geest. En is alzo de broeder in alles gelijk geworden uitgenomen de zonde. Nu heeft God, die heeft hem verrijkt met een heilige geest. Gelijk door zalfolie de aardse koningen gezalfd werden. Zo dan hij met een heilige geest gezalfd. En we zeiden dus evenal, dat was zonder mate. Waartoe hij zodanig een koning. Al wat hij als koning is, is hij voor zijn gemeente. Om die te behouden. Hij maakt van zijn gemeente wat is tot de ere Gods en tot zijn kronen. Hij verlost uit de tyrannieke macht der zonden en der duivels. Hij maakt ze zich tot een eigendom. En nu bij die verworvene verlossing, daar die voor hen dood, graf en hel heeft overwonnen, bij die verworvene verlossing schudt en onthijzen. Nu staat hij, er staat geheel en al, staat hij voor erin. En nu is hij niet alleen koning, maar hij is immers ook priester. En heeft zichzelf in leven, in sterven, in lijden, in gehoorzaamheid, heeft hij zich onstraffelijk opgeofferd. Als het ware zoenoffer voor de zonde. Maar nu is hij zodanig een wonderlijk priester. Hij is en offerlam en altaar. En hij is ook zelf is hij priester. Zulke vorsten zij. Het die de persoon is. Die staat tussen God en tussen het volk. In zijn hoge priesterlijke bediening. Zodat God zijn zoon aanziet die zich gaf. En zijn hun zoon aanziet zoals dat hij zijn gemeente lief had. En dat tot in de dood. Waaruit dat hij ze in hem wil gedenken. In zijn gezegende zoenarbeid. En David. In hun vlees is, aan zijn rechterhand in een troon. Zo hoort en verhoort de Vader al zijn gebeden. En nu is hier sprake, gij zijt een koninklijk priesterdom. Nu is hier sprake dat de Zoon Gods als de grote priesterkoning naar de ordening Melchizedeks aan hun ook vermaakt. En hoe doet hij dat? Door de vereniging des geloofs en door die met en in en door die dierbare geest. Nu zijn zij hier in zelf nietige mensen, maar wat doet nu de genade? De genade die doet dit. Dat ze hier een koninklijke geest mogen hebben. Zodanig een koninklijke geest om hier de strijdende te zijn tegen de zonde, tegen de wereld en tegen de duivel. Ja, hier zodanig de strijdende te zijn en dat uit de kracht zijner goddelijke genade, dat het hier al begint, dat ze soms die draak hier al onder de voet hebben en de voet al zetten op de nek van die draak. En nog eens eenmaal met hem over alle schepselen zullen regeren. Het zien we dus wel, hoe of dat hij van zijn ambten vermaakt. Nu staat hier een priesterlijk koninkrijk. De priester die staat immers tussen God en tussen het volk om dienstwerk te verrichten. Van daaruit was onder het Oude Testament, was daar een priesterschaar. Die waren de verkorenen om te dienen voor Gods aangezicht. En daar zij de verkorenen waren om God te dienen, zo traden zij toe en telkens wanneer dat zij het dienstwerk moesten verrichten, stond daar eerst dat koperen wasvat of koperen zee. Zij moesten zich eerst wassen, daarmee te kennen geven dat ze van nature onreine waren, maar nu door wassing en reiniging toegang hadden tot een altaar om daar goden te offeren voor het volk. Daarbij waar hoorde dit ook tot de taak der priesteren, niet alleen om te offeren, maar ook om te bidden, als ook om te danken, als ook de naam des Heren op Israël te leggen, wanneer dat de dienst in het heiligdom was geschied. Nu staat hier dat zij zijn een koninklijk priesterdom. Nu heeft hij uit zijn genade, heeft hij hun allen gemaakt hier tot priesteren. Nu doen ze als priesteren dit, dat zij zichzelf steeds zijn verloochenend. Want dat behoort daar licht op het pad, ligt dat. Daarbij doen ze ook dit, dat ze er zelf tot een levendig dankoffer hem opofferen. Dat is het waar priesterwerk van zijn uitverkoren onder het Nieuwe Testament. Zij zijn er zelf verloochenend, biddend, dankend, zegenend. Dat is hun werk. Nu zijn ze niet alleen de bidders voor de vrienden, maar de bidders ook, uw koninkrijk komen toch, Heer. Zodat ze zelfs voor de vijanden bidden. Dat is de opdracht van Christus. Kan dat inderdaad in de verloochening van zichzelf? Kan dat geschieden uit de genade Gods, zodat ze hier waar priesterwerk doen? Onder het oude verbond, als de priester zijn dienstwerk verricht had in het heiligdom, kwam hij naar buiten, breidde zijn handen uit en sloot de ogen. En lag dan de zegen op Israël, de Heere zegen u, hij behoedt u. En ze God, al zo zult gij mijn naam op de kinderen Israël leggen. Dan moesten ze de ogen sluiten, want er is geen aanneming des persoon bij God. Zien we dus wel. En nu leren zij daar wat van uit de genade en de zalving die op hun is. Dat zij hier de biddende, dankende, maar ook de zegenende zijn. Als bedoelend uw koninkrijk komen, o Heer, en werpt een droom van Satan. Nu krijgen we ook dit. een profetisch ambt van de christen. Er staat hier ook dit. Een heilig volk, een verkregen volk, omdat gij zult verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbare licht. Nu brengt dat werk het vanzelfsprekend met zich. Dat wanneer dat in ons werken is, van een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, door Christus middelaarswerk, een verkregen volk, doordat hij ons gekocht met zijn bloed, zouden we dat niet over willen drukken op man, vrouw, kinderen, ouders, broers, zusters en onze naasten. Nu doet daarin de natuur van dat werk, die doet het werk om te verkondigen de deugden, degene die ze getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Van daaruit, als zij spreken, dan spreken ze zo dat ze de schuld op de mens leggen en God eeuwig vrij verklaren. In de tijd toen pas genade verkregen had, was er nogal veel aanloop en ook oudere mensen, en dan gingen ze weg en gaven een hand. Nou, bedankt voor deze avond hoor. En wil je me eens gedenken? Dus ik zei ja, en de laatste kreeg ik er last van. Want nou moest het ware zo'n beetje de bidder en de voorbidder bij hun zijn. Want ja, ik was zo jong en zij waren zo oud. En toen ging het de laatste tegen mijn bord stuiten. En dat ik heb platweg gezegd, hoor eens, alles goed en best. Maar we zijn allemaal een persoonlijkheid, want jullie moeten dat nummer 1 doen. Want het is niet, het ligt niet aan God. Die is door goed dit aangedreven mild de schuld vergeven. Maar de breuk die ligt bij ons. Dat wij vasthouden aan onze afkomst, blijven hangen aan het zien en zinnelijke, onverenigd zijn om te breken met alles wat we, dat we hebben en zijn in Adam, en om ons onverwaardig goden te onderwerpen. Laat ons dat dus wel bedenken. Nu is het dus zo dat ze verkondigen de deugden. God is een volmaakt deugdebeeld. En nu is hij zodanig een deugdebeeld dat de kerk zingt, zal van de deugd ter milde goedheid zingen. Maar ook nog dit, en van het heilige recht en strenge rechtsgedingen. Een psalmer zal hooggeducht de Heer uw naam ter eer. Dus niet slechts alleen van milde goedheid, maar ook van het heilige recht. Om te verkondigen de deugden, dus ook de deugd van het goddelijke recht. Want daar God van zijn recht geen afstand doet, en daar God voor de mens niet ruimt, wat moet er dan gebeuren? Dan moet noodzakelijk de mens voor God ruimen. Is dat niet een eer, als wij voor God moeten ruimen? Opdat er plaats komen voor hem en voor zijn werk? Ja toch? Dat verkondigen ze dan. Zodat een ieder een gelovige, het zij jong, het zij oud, het zij man, het zij vrouw, maar waarvan de genade des geestes is, waar dat werk in het hart ligt verklaard, doen als door aandrang des harten en kunnen niet nalaten, als daar een voorkomt, om te spreken over die zaken. Dat sluit niet dit in, dat wij te pas of te onpas altijd over de Bijbel moeten spreken, want dat stuit tegen de borst. Daar is sprake om te verkondigen de deugden desgenen die ze getrokken had uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zitten er mensen in de duisternis? Onder de macht van Satan. Zijn ze gebonden? Weten ze geen uitweg? Dan kunnen we toch niet laten om erover te spreken hoe er wel een uitweg is. Dat is dus de zaak waar het over gaat. Ziet, de tijd was kort, maar we hebben in het kort stilgestaan dan bij de drie ambten van Christus en dat is een gemeente die vermaakt. Vandaaruit, hij vermaakt ze dus aan er, dat niet alleen is dat dat beide blijft, hier tot het graf. Maar het werk der Godes blijft. En nu lezen we ook dat er in het hemelhof verheerlijken ze zijn majesteit en zeggen, want gij hebt ons gemaakt tot koningen en priesteren, goden en de Vader tot in alle eeuwigheid. Van daaruit begint hier al dat zij met hem regeren. Maar eenmaal dan zal dat in volkomenheid zijn. Met hem over alle vijanden regeren. Want eenmaal dan zal Satan, die zal aan de voeten liggen. Eenmaal zal daarop Golgotha zijn kop vermozzeld is. Zo zal gans openbaar worden. Dat zijn macht die is vernietigd en dat door den Christus, die Christus Gods de gezalde. En dat zij daarin delen tot zaligheid en leven. Waarlijk, mijn vrienden, wel de moeite om zo'n God te vrezen. Laten we dat we besluiten dat nog zingen, het 6e vers, het 25. Mijn vrienden, welk rijkdom. Wat een heerlijkheid. Denk de zin om eenmaal te zingen. Godelof. En dat u gemaakte tot koningen en priesteren. Goden en een vader. En dat tot in alle eeuwigheid. Zo staat er gemaakt. Want zij kunnen niets doen. En niemand heeft ooit iets toegebracht tot zijn zelfzaligheid. Maar de Zoon Gods heeft alles toegebracht. En dat tot ons zaligheid en tot ons leven. Reden is er dat we ons steeds verootmoedigen. Wie zijn wij voor hem? Maar hoedanig is hij voor ons. Dat hij nou hier, terwijl het hier de voorbereiding tijd is, om hem helemaal te kunnen en te mogen ontmoeten, hij hier al laat kennen, die zekerheid, die vastigheid, waar de apostelen van gesproken hebben. Ik weet, en ik ben verzekerd. Als ook wij weten. Daarin spreekt zich de zekerheid en de vastigheid uit. Ik heb genade bij God gevonden. Om in te stemmen met een dichter. Ik reis naar de hemel. En dat uit dit aardse gewemel. En dat hindert me niet. Weg wereld, weg schattige. Je kunt toch niet bevatten. Hoe rijk of dat ik wel ben. Want dat is het rijkste wat of dat er is. Kinderen Gods genaamd worden. En krachtens die bedeling der genade te mogen zijn. Koningen en priesters. Goden en de Vader. En hier al weten. te zijn om te verkondigen. De deugden desgenen. Die getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. Deze wereld, mijn vrienden, daar hebben we niets te wachten als teleurstellen. Want ja, zo staat het dat het aardrijk, dat is vervloekt vanwege de zonde. En dat hier zoveel ellende is, dat is door de zonde. En vanwege de vloek die op alles rust. Als daar een vrouw in overspel gegrepen is en ze komen ermee tot Christus, zeggen een Mozes die zegt, zulke moeten gestenigd worden. Dan bukt de koning en die gaat in de aarde schrijven. Het aardrijk vervloekt. En hoe was het zo? Die vrouw in openbare overtreding van de goddelijke wet, dus onder de vloek. Daar een stel eigen gerechtige mensen, die vermeenden dat ze bij het rechte eind hadden, en lagen onder de vloek. En er staat de koning, die staat er in de aarde te schrijven, die was hier gekomen om de vloek weg te nemen. Wat een koning toch is hij. Moeten we nu aan deze wereld hangen? Die toch maar is net als een buskruidvat en een lont erin. Een heleboel die staat een lichte laai vlam. Moeten we aan een wereld blijven hangen? Die net is als een schoon schijnende appel. Maar van binnen niets als worm steekt. Moeten we aan een wereld blijven hangen die ons straks alleen laten gaan? We zijn alleen geboren en moeten alleen moeten we sterven. En komt daar zelfs niet voor dat die koudheid in deze wereld is. Van, laten we daar maar niet meer over praten hoor. Dood is dood. Afgelopen. Daar hebben we nou aan gehangen. Daar hebben we nou ons leven aan gegeven. Is dat niet vreselijk? Daarom, mijn vrienden, Christus, hart dat is, zo'n hart, als we dat leren kennen, daar spatten de vonken uit van liefde. De vonken uit in zondersmin. Die wil ons bezitten, die wil ons dienen, die wil ons helpen, die wil ons met alles verrijken wat ons nodig is om gelukzalig te zijn. Hier in het geloven straks nog eens in aanschouwen. Maar nu is eerlijk, die vraagt heel ons hart. Dat vraagt hij van ons op, niet een deel. Maar hij vraagt om ons volkomen hart, om onder Gods majesteit te bukken en te buigen. Wij hebben gezondigd. Voor die majesteit te buigen, om ons te laten zaligen, te laten verzoenen. Is dat gebeurd? Het is dan tot dat doel dat we hier over de aarde zouden gaan. Als een koninklijk priesterdom, als een heilig volk, als een door Christus verkregen volk als loon op zijn arbeid, om de deugden te verkondigen van die ons getrokken heeft, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, om alzo, als de geleider staat, gaat gij lieden als de bokken, voor de kudde heen, om de een de ander voor te gaan, komt, laat ons vlijtiglijk heen gaan, en zoeken de Heer onze God. Zegen het aan God almachtig zijn getuigenis, opdat hij hem al tegen ons zou getuigen, maar zijn gewenste vrucht nog van zich werpen, gode tot Heer en dankzegging. Amen. En laat ons maar zingen tot we sluiten het laatste vers van de 93ste psalm. Ga dan heen in vrede. en ontvang de zegen des Heer. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over uw licht, hij is uw genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.